Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Langs de hoge dijk, bij het dorpje Sluiswijk, stroomt de rivier rusteloos voort. Jaar in, jaar uit. Van onder de grote notenbomen blinken de raamogen van het kleine huisje waar de weduwe Schelling met haar drie kinderen woont. Het is een huisje als zoveel andere huisjes aan die dijk, niet te gaan klein, in de wijdheid van het rivierlandschap. En toch, er is een verschil. Binnen dat huisje woont de vreze des Heren. Dat is geen verschil van buiten, maar wel van binnen. Vreugde en droefheid hebben elkaar afgewisseld in de jaren die gekomen en gegaan zijn. Maar de grote slag is gekomen op de dag dat de ketel ontplofte op de suikerfabriek waar vader Schelling werkte. Dat is een zwarte dag geweest voor de bewoners van het kleine huisje. Weggerukt uit het gezin, uit het leven, is vader binnengedragen als een dode. Een bedroefde verslagen weduwe bleef achter met haar nog drie zo jonge kinderen, Kees, Mieke en Bram, die de jongste was. Groot is het beklag geweest van velen die begaan waren met het droeve lot van dat gezin, maar weinigen brachten de zo nodige hulp. Eén is er geweest en die is er nog, die betoond heeft de God van Elia te zijn en te blijven, de Heere. Die ene is ook voldoende geweest, want trouwer verzorger is er niet. 4 jaren zijn er sindsdien voorbij gesneld, jaren van zorgen en uitradingen. Tegen de kersttijd wordt de weduwe steeds weer herinnerd aan die vreselijke dag dat ze haar man moest missen. Maar ook mag ze terugzien op de wonderlijke trouw des Heren aan de getuigen: de Heere is recht in al zijn weg en werk. Maar dat is altijd niet zo. Menigmaal wordt het ook donker in haar hart, en juist dan mag ze ervaren welk een gelukkig volk het volk is welks God de Heere is. Nee, mevrouw Schelling is niet alleen een godsdienstige, maar ze is door genade een godvrezende vrouw. Ze maant haar kinderen af van de paden der zonde. Al denken Kees, Mieke en Bram wel eens dat hun moeder wel heel streng is. Maar zo is het toch niet, want moeder doet dat niet om hen te plagen, maar omdat de Heere het haar gebiedt en zij de Heere gehoorzamen wil. De kinderen die zulke ouders hebben zijn gelukkig. Bram, de jongste, is inmiddels 8 jaar geworden en is altijd in de buurt van moeder. Hij ziet wel hoe hard moeder moet werken om het brood te verdienen. Soms is ze tot in de nacht bezig met naaien. Hij ziet soms ook de tranen wel die op het naaiwerk vallen. Dan slaat hij zijn armen om zijn moeders hals en zegt: als ik groot ben, dan zal ik veel geld verdienen voor moeder en dan hoeft u niet meer zo hard te werken. Het is nu weer de tijd voor van kerst. Moeder Schelling is ijverig bezig met het naaien. Tranen vallen op haar schoot. Bram kijkt en kijkt, tot hij opeens roept: moeder, ik zal niet meer stout zijn, hoor. Huil maar niet. Nee, Bram, zegt moeder, ik huil niet om jou, mijn jongen, maar omdat de Heere toch zo goed is voor zo één als moeder is, zo slecht. Slecht? Moeder slecht? Dat kan niet, moeder, zegt Bram. U bent niet slecht. Maar mevrouw Schelling weet wel wat er in haar hart leeft, al ziet men dat van buiten niet. Dat heeft de Heere haar wel laten zien en kennen. Maar juist daarom weent ze over Gods goedheid, die voor haar, zulk een, een zaligmaker deed geboren worden in Bethlehems kribbe. Een zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Dat begrijpt Bram nog niet, maar zijn moeder weet dat uit genade wel. En zo gaan de dagen voort in dat kleine huisje aan de Hoge Dijk. Bij het vele naaiwerk houdt mevrouw Schelling ook het kantoor van de suikerfabriek schoon. De directeur heeft haar dit werk aangeboden na de dood van haar man. 4 jaren heeft zij nu dit al gedaan en getrouw haar plicht vervuld. Maar er was een verandering gekomen. Een nieuwe directeur, deze is niet zo vriendelijk voor haar als de vorige. Tegen de herfsttijd is het altijd de drukste tijd op de suikerfabrieken. Want dan komen de bieten van de akkers en draaien de machines op volle toeren. Schepen en wagens, volgeladen met bieten, worden dan aangevoerd en gelost. En dat alles moet in een snel tempo verwerkt worden in het korte seizoen. Het is vrijdagmorgen. Mevrouw Schelling is als gewoonlijk bezig op het kantoor. De deur gaat open en de directeur treedt binnen. Goedemorgen, mevrouw Schelling. Goedemorgen, meneer. Mevrouw Schelling, ik wilde u wel een Rijksdaalder per week meer loon geven. Mevrouw Schelling staat rechtop, verbaasd. Een blijde tinteling gaat door haar heen. Maar het is momenteel erg druk op de fabriek. Zodat we zondags door zullen moeten werken, ook op kantoor. U wil dan tijdens die drukte ook zondags het kantoor als school maken, hè? Niet waar? Rechtop staat mevrouw Schelling. Vastberaden blikken haar ogen in die van de directeur. Daaraan denk ik niet, meneer. Zondag is Godsdag.
Kom, mevrouw Schelling. Zo erg is het toch niet? Voor een paar weken slechts.
Niet erg, meneer. Die dag is niet van ons. Die is van de Heere. Hem alleen komt die toe.
Doe nu alstublieft niet zo benauwd, vrouwtje. U komt 's morgens vroeg en niemand ziet u. Wat geeft het dan?
Maar meneer, God ziet ons, u en mij. En weet u wel dat we van elke dag, ook van elke zondag, aan die God rekenschap moeten geven? Het gezegd van de directeur verstrakt. Zijn ogen schieten vonken.
Houd op, mens, geen gepreek. Kort en goed, doe je het niet, wel nu, dan hoef je hier niet meer te komen. Begrepen?
Met een ruk keert hij zich om. Maar voor hij de deur uitgaat, zegt mevrouw Schelling met een forse stem. Meneer, ik ben dan liever met Gods gunst buiten de fabriek dan zonder zijn gunst erbinnen. Godsdag is mij liever dan de gunst van een directeur, om met hem Gods dag te ontheiligen. Met een slag valt de deur achter de woedende directeur dicht. Het is op de fabriek voor moeder Schelling uit. En de zucht blijft slechts over. Heere, helpt gij mij? Nee, het naaien gaat niet deze morgen. Troosteloos is het hart van de arme weduwe gestemd. Bram ziet het wel, merkt het wel. Moeder, wat is er toch gebeurd? U ziet zo bleek, zo droevig. Ach, mijn jongen, de wegen zijn zo diep. We zullen nog wel van armoede omkomen. Dan weent de diep bedroefde vrouw luid en lang. God weet het. Ik kon niet anders, roept ze uit.
Wat is dat nu, denkt Bram. Zo heeft hij moeder nog nooit gehoord. Was dat nu zijn moeder?
Hij slaat zijn armen om haar heen en zegt. Moeder, de Heere is er toch ook nog? Het is stil in het kamertje. Slechts het tikken van de klok wordt vernomen. Lieve jongen, klinkt moeders stem. Dat is waar, eeuwig waar. Bij al onze ontrouw blijft de Heere de getrouwe. Dan vertelt moeder alles aan Bram, wat er is gebeurd die morgen. Als het bedtijd is, herinnert Bram zijn moeder aan een belofte aan hem gedaan. Hij zou die avond mogen lezen uit Gods woord. Het is waar, mijn jongen. Nou, toe dan maar. Plechtig neemt de jongen de grote Bijbel in zijn hand. Psalm 146 wijst de bladwijzer aan. Teer en zacht klinkt de kinderstem door het kamertje. Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op den Heere zijn God is, die de hemel aan de aarde gemaakt heeft, de zee aan al wat in dezelfde is, die trouwe houdt in der eeuwigheid, die de verdrukten recht doet, die den hongerigen brood geeft, de Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen der blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere geeft de rechtvaardigen lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt de wees aan de weduwe staande. Maar der goddelozen weg keert hij om. Hier is het. De stem des Heeren die spreekt. Mevrouw Schelling hoort die stem. Gij klein gelovige, zegt die stem. Moeder Schelling weent en voelt haar onwaardigheid tegenover die God. Zij ziet haar ongeloof, de grootste vijand in haar eigen hart. En het heft haar op naar de hemel om in al de omstandigheden te letten op de Heere. Op haar kamer in de eenzaamheid buigt ze haar knieën voor zijn troon en stort haar hart uit voor zijn aangezicht. En de Heere spreekt. Hij antwoordt. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn. Nu zingt moeder Schelling. Ze zingt van de trouw aan de goedheid Gods. Maar de uitkomst is er daarom nog niet. Gods volk zingt in de verdrukking. Ja, ze mogen soms roemen daarin. Na die nacht staat ze verheugd en bemoedigd op en is weldra voor de laatste maal op weg naar het kantoor. Maar de Satan zit niet stil. Hij heeft dat roemen in de verdrukking wel gehoord. Hij heeft een poging gedaan om die vrouw tot wankelen te brengen. Maar de Heere is hem voor geweest. Zoals altijd. Het is middag. Het gezin zit aan tafel. Er wordt geklopt. De deur gaat open. En met een vriendelijk goedendag, mevrouw Schelling, hoe gaat het zo? Treedt meneer Verheul binnen. De Heere is goed voor ons. Over hem hebben we niets te klagen. Wel over onszelf, meneer Verheul. Zo, zo. Nu, dat is nog een voorrecht in onze geesteloze dagen, mevrouw Schelling. Meneer Verheul is erbij gaan zitten. Ja, wat zal ik zeggen? Wat ik vragen wilde, want ik heb eigenlijk aardig gehaast, ziet u, zou Kees geen zin hebben bij mij aan het werk te gaan? Ik word wat ouder, ziet u, en daarom moet ik iemand hebben die in de winkel kan helpen en met de wagen de weg op kan gaan. De ogen van Kees worden groot van spanning. Hij zou wel heel hard ja, ja willen roepen. Maar hij weet dat hij niet spreken mag wanneer oudere mensen aan het woord zijn. Hij popelt. Dat durf ik niet te weigeren, meneer Verheul, is het antwoord van moeder. Ze voelt het. Dit is van de Heere geschied. Nu, zegt deze vader, dan verdient hij 6 gulden per week. Is dat goed? 6 gulden? O wonderlijk zijn Gods wegen toch. Een horend aan een helpend God. Op de tafel legt een bankbiljet van 10 gulden. Mevrouw Schelling staart maar voor zich uit. Haar gedachten zijn bij de Heere. Kinderen, zegt ze, dat heeft God gedaan. Komt, laten we er nu samen eens van zingen. En dan klinkt het door het kamertje. Prijs den Heer met blijde galmen. Gij, mijn ziel, hebt rijke stof. Zo deed de Heere alles ten beste keren. En gaf hij met de beproeving ook de uitkomst. Zo doet de Heere het voor de zijnen. Het is winter. IJs op de rivier. Op de sloten, op de vaarten. Dat is pret voor de jeugd van Sluiswijk. Het is 4 uur. Bram komt thuis uit school. Dag, moeder. Dag, Bram. Moeder, mag ik nog met de jongens gaan spelen? Wel ja, mijn jongen. Als je maar niet zo lang wegblijft, hoor. Want het is vroeg donker. Goed, moeder. En Bram rent de deur al uit. De weg op naar de jongens. Even keert hij zich nog om. Daar moeder roept. En zij roept hem nog wat na. Bram, denk erom. Niet op het ijs, hoor. Nee, moeder. Oh, daar zijn zijn kameraden al. Het zijn er 5. Ha, Bram, ga je mee? Ja, natuurlijk. Maar ik mag niet op het ijs. Daar moeten ze alle 5 de jongens eens hartelijk om lachen. Niet op het ijs. Maar dat is toch al te mal. Weet je wat? We gaan op de slootjes. Dat mag natuurlijk wel. Dat is toch ook niet gevaarlijk? Bram weet best dat hij ook niet op de slootjes mag. Want ijs is ijs. En moeder heeft het verboden. Maar Bram wil toch niet nog eens uitgelachen worden. Op dat slootjes ijs is geen gevaar. Dus vooruit dan maar. Moeder ziet het toch niet. Luidruchtig stapt het gezelschap de weilanden in. Tot diep in de polder. In een rij gaan ze over de slootjes. Wat een pret. Daar is een brede sloot. Maar het ijs houdt het best. Nee, gevaar is er niet bij. Bram vergeet alles om zich heen. Het is al ijs, ijs en nog eens ijs voor hem. En verder gaat het de weilanden in. Tot de jongens aan een brede sloot komen. Daar ligt de suikerfabriek aan. Maar daar geven ze niet om. Het gaat goed. Het gaat best. Tot opeens. Krk, krk. Het ijs golft. Het buigt. Breekt. Ruwe kreten klinken over de velden. 6 jongens liggen in het water. Ze zijn in levensgevaar. Diep zakken ze in de modder weg. En hulp is er niet. Hun roepen is een roepen in de leegte. Help, help, gillen ze. Moeder, help, help, schreeuwt ook Bram in doodsgevaar. Maar moeder hoort hem niet. Niemand hoort hem. O, nu moeten ze daar allen verdrinken. Bij Bram flitsen de gedachten door zijn hoofd. Ongehoorzaam, verdrinken. Sterven, God ontmoeten. Het gaat alles als een bliksemflits door zijn brein. Nu voelt Bram het, wat het is. Te moeten sterven en niet te kunnen sterven. Op zo'n ogenblik ben je heel dicht bij Gods vlekkeloze rechterstoel. Bram voelt dat en schreeuwt het uit van angst en schuldbesef. Maar niemand hoort hem. Of zijn makkers. Ja, 1. Die hoort hen roepen. Die is ook al op weg om hen nog genadig te zijn. Die ene is ook in de polder. Die is overal. Dat is de Heere. Kijk, Daar komt een man over het weiland aan. Hij is een schepper die naar Sluiswijk moet. Waarom zal hij zo ver omlopen, nu er ijs legt? Wel, hij steekt de sloten over, dan is hij er veel vlugger. Opeens staat hij stil. Luister, hoort hij daar niet roepen? Ja, er zijn er in gevaar. Hij gaat er wat sneller doorlopen. Weldra is hij aan de plaats des onheils gekomen. En rap biedt hij hulp, nog net, juist op tijd. Hij kan de 6 jongens nog redden. Ach, ach, wat zien ze eruit. En nu, mars, zegt de schepper. Mars naar huis, jullie. En hardlopen, hoor, want anders vatten jullie kou. En of ze lopen, daar gaan ze. Die flinke ijslopers, die spotters met het gevaar. Nee, nu lachen ze niet meer. Bram, jongen, wat zie je eruit? Moeder ziet het wel. Bram is ongehoorzaam geweest. Hij is toch het ijs opgegaan. O, die jongen toch. Dankbaarheid klimt op in moeders hart dat de Heere haar kind nog spaarde. Nu niet praten, dat komt straks. Als Bram weer wat droog en schoon is, gaat hij gauw naar bed. Hij gaat goed onder de dekens liggen. Bram ziet wel hoe bedroefd moeder is. Maar hij voelt ook wel de blijdschap om zijn behoud. Daar ligt hij. En hij ziet opeens zijn moeder voor zijn bed knielen. Moeder bidt. Met Bram. Voor Bram. Dat is nog het allerergste nog voor Bram. Daar schreit hij het hardst om. Bram. Moeder. Als je nu eens verdronken was, dan was je al in de eeuwigheid geweest, Bram. En dan? Ja, moeder, dat heb ik juist zo heel erg gevoeld toen ik daar in dat koude water lag. O, ik was zo bang om te sterven, want ik was ongehoorzaam geweest tegen de Heere en u. Moeder, wilt u het me vergeven? Bram snikt het uit. Ja, jongen, ik heb het al vergeven. Ik ben zo blij dat ik je nog heb. Kind toch. Zou de Heere het mij ook willen vergeven, moeder? Bram, vraag de Heere maar of hij je bekeren wil. Een nieuw hart geven. Want dat is allereerst nodig, kind. Dan gaat moeder weg. Maar in de kamer buigt ze haar knieën en vraagt, smeekt voor haarzelf en voor haar kinderen, of de Heere toch ook de God van haar kinderen wil zijn. Die avond smeekt ze in het bijzonder voor Bram. Gelukkig loopt het alles goed af. Voor Bram en voor zijn kameraden. Ze lachen niet meer. Ze weten dat ijs gevaarlijk is. Dat het dicht bij de dood legt. De tijd snelt voort. De spanningen worden voor de zwakke moeder Schelling te groot. Niemand bemerkt dat de dood reeds aan haar zwakke leven knaagt. Mieke helpt moeder flink. Maar ze kan de zorgen niet dragen. Die zijn voor moeder alleen. De dokter zegt, moedertje, rust houden hoor, anders gaat het niet goed. Waarschuwend steekt hij de vinger omhoog. Ach, het kan niet. Haar hart is soms zo beklemd als ze denkt aan haar dood, die, ze voelt het wel aan, aanstaande is. En haar 3 kinderen die ze achter zal moeten laten. De Heere heeft het haar gezegd, dat hij haar weg zal nemen. Maar ze spreekt er met haar kinderen nog niet over. Daar heeft ze de Heere voor nodig.
maak me los, zo zegt ze, van mijn kinderen, als het u behaagt mij weg te nemen. Dat doet de Heere ook, maar op zijn tijd. De benauwdheden nemen steeds toe. En op een avond krijgt moeder de vrijmoedigheid het de kinderen te zeggen. Kinderen, moeder zal het kerstfeest hier niet meer meemaken. Ach, wat is dat nu? Nee, zegt ze, ik zal dan daar zijn, waar het vrome volk in God verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, en zij hun wens verkrijgen. Ernstig wijst moeder hen alle drie op de noodzakelijkheid om vroeg de Heere te zoeken en hem te vrezen. Nee, niet in eigen kracht kunnen ze dat, maar ze moeten toch veel vragen om die bekering des harten, waarmee de Heere al zijn oprechte volk bekeert. Ach, wat gaat er al om in die jonge kinderharten? Moeder missen? Nee, dat kunnen ze niet. Maar de Heere doet al wat hem behaagt. Eer ze erop bedacht zijn, is moeder er niet meer. Zeker, ze weten waar moeder is heen gegaan. Maar dat neemt de diepe smart niet weg van die wezenharten. Eenzaam achtergebleven in het huisje aan die hoge dijk. De vensters zijn weer gesloten. De dood is binnen. Op tweede kerstdag gaat daar een droeve stoet naar de dodenakker. Maar ondanks alle droefheid klinken uit de mond van dominee van Dorp de woorden des Heren als een jubeltoon over het gedolven graf. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En velen van Gods kinderen, dat koninklijk priesterdom, dat verkregen volk, gaat achter de baar om dat gestorven koningskind uit te dragen. Kinderen, zo klinkt het over de dodenakker, geve God dat u de voetstappen van uw moeder mag drukken. Bij het graf kon en mocht gezongen worden, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Langzaam keren de mensen naar huis terug. De familie blijft nog even om te beslissen wat er met de drie achtergebleven wezen moet gebeuren. En dat geeft veel moeilijkheden. Er zijn weeshuizen om zulke kinderen te doen verzorgen. Prachtig. Maar dat gaat de meesten toch wel te ver. Daar staat de heer Verheul op en zegt: Kees, werk bij mij. En zal bij mij blijven werken, en dat voorgoed. Niemand tegen? Niemand. Kees heeft daartegen ook geen bezwaar, want zoals moeder, zo zijn ook de Verheulen. Daarna staat dominee van Dorp op. Hij kijkt Mieke eens aan en zegt: Mieke, jij wilt zeker wel bij ons komen. Mijn vrouw heeft het zo druk en jij kunt ze goed helpen. Dat heb ik wel eens van je moeder gehoord. Wil je dat wel? Mieke knikt en veegt haar ogen droog. Moeder, moeder. Dat is dan goed, Mieke, zegt de dominee. Daar zijn we blij om. Ja, je moeder kunnen we je niet meer teruggeven. Maar ons huis en ons hart staan voor jou open, begrijp je? Weer knikt Mieke. Ze begrijpt het. En ze is ook wel blij, want ze houdt van de dominee, maar in haar hart schreeuwt het nog: moeder, moeder. En nu Bram nog. Ach, die zat daar maar in een hoekje te wenen. Moeder kwijt, alles kwijt. Tante Jo, een voorname dame, kijkt eens naar Bram. Ach, Wat weet zij van kindersmart? Henk, zegt ze tegen haar man, zullen wij dan Bram maar bij ons nemen? Onze Jan is even oud. En als hij aan die is ook alleen, misschien wel gezellig voor hem en voor Bram. Want ik geloof dat hij een echte zeurpiet is.
Dat zegt tante Jo.
Ik vind het best, zegt oom Henk. In de garage bij ons is genoeg afleiding. En dan is dat leed al gauw vergeten.
Dat zegt oom Henk. En verder spreekt niemand één woord.
Oom Henk neemt Bram op zijn knie en zegt, nou Bram, nu mag je met de auto mee en overal heen. En droog je tranen nu maar, jongen.
Veel beloften krijgt die arme Bram te horen. En werkelijk, hij luistert. Maar de echte blijdschap komt er niet door in zijn hart. Zijn moeder is weg. Voor altijd. In de avond wordt het huisje aan de Hoge Dijk gesloten. En gaan de drie wezen her en der. Een auto suist langs de weg naar Nieuwendam. In die auto zit Bram met een schreiend hart. Ontroostbaar. Weg huisje aan de dijk. Weg broer en zus. Weg, weg moeder. Bram is alleen. En die motor suist maar. Vooruit, zonder hart. Koud en eentonig. Net zo koud als het liefdeloze hart van die twee mensen die het leed uit dat wezenhart willen wegpraten. Harten als een motor, zonder gevoel. Dank u wel voor uw aandacht.